Goedemorgen. Fijn om vanmorgen bij jullie te kunnen zijn. Ik zag ook Maya, in ons meer dan 5 maanden geloof ik, hè? Dus fijn dat je weer bij ons hier in de gemeente kan zijn. Dank de Heer daarvoor. De vorige keer dat ik hier was, kreeg ik een boekje mee van zuster Haring, wat ze jaren geleden eens geschreven heeft. U kent het misschien of u heeft het wel eens gelezen. En in het kader ook van de preek van vanmorgen trof mij de woorden die ik op de achterkant las. Het is heel persoonlijk en daar schrijft zij: God is bij mij onder alle omstandigheden. En bij al haar vragen en roepen naar God heeft ze hem leren kennen als haar Heer, de bouwmeester, welke restaureert, vernieuwt, verandert, tot er een bouwwerk begint te ontstaan, klaar voor de eeuwigheid. Nou, prachtige woorden, denk ik, die voor mij ook zeker betekenis hadden in verband met de preek van vanmorgen. In de Bijbel worden er heel wat dingen gezegd over het eeuwige leven. Als we allemaal op een briefje zouden schrijven wat ons te binnen schiet, wanneer we denken aan het eeuwige leven, dan zouden er misschien heel wat verschillende dingen opgeschreven worden. Iemand zou misschien zeggen, nou, het woord zegt het eigenlijk al, eeuwig leven, dus een leven waar geen einde aan zal komen. Op zo'n briefje zou misschien staan: God zal bij ons wonen, zegt de Bijbel, en de dood zal niet meer zijn. Nog moeite, nog rouw, en hij zal alle tranen van onze ogen wissen. Er zou misschien opstaan Johannes 14, waar Jezus zegt: in het Vaderhuis zijn vele woningen, waar hij heen is gegaan om voor ons een plaats te bereiden. En iemand anders zou misschien onmiddellijk denken aan die prachtige woorden die Paulus schrijft aan de Korintiërs: wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat zelfs in een mensenhart niet is opgekomen, al wat God bereid heeft voor degene die hem liefhebben. Heel veel zou daar nog aan toegevoegd kunnen worden. Allemaal aspecten, facetten eigenlijk, die met het eeuwige leven te maken hebben. En de Heer Jezus heeft daar ook iets over gezegd. En ik wil jullie vanmorgen graag meenemen naar het volgende Bijbelvers. Het zal ook gebiemd worden. Dit, nu is het eeuwige leven, het is uit Johannes hoofdstuk 17 genomen, het hoge priesterlijk gebed. Jezus bidt tot zijn Vader in de hemel en hij zegt dan: dit nu is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Het thema voor vanmorgen is dan ook God kennen. En in 1973, sommigen van jullie weten dat misschien nog, is er een heel bekend boekje geschreven en uitgekomen door J.L. Packer met de titel Knowing God. God kennen. En als ik dan denk aan dat thema, dan denk ik bijna onmiddellijk: is dat wel mogelijk? Is dat wel mogelijk? En zo ja, hoe dan? Waar moet ik dan aan denken? Het is als mens al zo moeilijk om de andere mens, om elkaar te kennen. Wat kennen wij elkaar eigenlijk? Nou, sommigen weten misschien dat ik uit Alphen aan de Rijn kom, maar dan houdt het voor de meesten misschien al gauw op. Zo'n 5 à 6 keer per jaar mag ik hier in de gemeente als gastspreker komen. En ik vind dat fijn, ik kom hier graag naartoe. En ik geniet ervan om elkaar dan weer te zien en te ontmoeten. Sommige ken ik inmiddels van naam, maar ik zou u niet naar huis kunnen brengen, om maar wat te noemen, want ik weet niet waar u woont. Mijn schoonmoeder zei wel eens tegen mij, ik ken je als mijn broekzak. Nu heb ik mijn schoonmoeder nooit een broek, of misschien beter gezegd een pantalon zien dragen. Dus ik ontkende dat dan ook meestal wel, als ze dat zei. En maakte verder dan maar geen probleem van die opmerking. U komt misschien hier al jaren, iedere zondagochtend in de gemeente. U ontmoet elkaar, maar kent u elkaar ook? Kennen jullie elkaar? Weet je wat er in de ander omgaat? Kent u zijn of haar verdriet? Eenzaamheid, problemen, worstelingen, vragen. Weet u wat die ander doormaakt of doorgemaakt heeft? Hoe die ander zich voelt? Wat hij of zij denkt? Willen wij elkaar eigenlijk wel beter leren kennen? Ik denk dat heeft dan ook alles te maken met omzien naar elkaar. Oprecht geïnteresseerd zijn in de ander. Dat betekent je openstellen voor die ander. En ik denk dat je die lijn ook door mag trekken naar het thema van vanmorgen, als we het hebben over God kennen. Als we elkaar beter willen leren kennen, dan moeten we willen investeren in elkaar. En dat kost tijd. En dat kost energie. Ruimte maken voor elkaar. Maar laten we eerlijk zeggen, veel mensen hebben vandaag aan de dag genoeg aan zichzelf. En kunnen of willen er niets meer bij hebben. En dan zegt Jezus in zijn gebed naar de Vader, dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen. We hebben het over het Griekse werkwoord ginosko, met het zelfstandig naamwoord gnosis, wat kennis of inzicht betekent, en waar ons woord gnostiek van af is geleid. Nou wil ik het vanmorgen niet over de gnostiek hebben, een stroming waarbij de zelfkennis centraal staat en de poort is om tot verlossing te komen. We hebben daar de tijd niet voor en het zou eerlijk gezegd ook misschien een beetje zonde van de tijd zijn. En toch wil ik vanmorgen vanuit de Bijbel wel een paar dingen, belangrijke dingen zeggen over het gebruik en de betekenis van dit werkwoord kennen. Het zou in het Hebreeuws het werkwoord yada zijn. God kennen in Israël was niet zozeer een zaak van het verstand, van de gnosis, maar van de hele mens. Leren kennen in de omgang. Het drukt een relatie uit waarbij de mens met zijn hele bestaan betrokken is. Ervaringskennis. Waarbij de menselijke waarnemingsorganen ingeschakeld kunnen zijn. Om te denken aan het oog, het oor, het gevoel, het hart. Zijn kennis van God is niet een kennis die buiten zijn hart omgaat. Dat is nooit een verstandelijk weten van zijn bestaan. Maar steeds hem kennen in de ontmoeting. In het horen van zijn woord. Hem leren kennen en zijn macht, zijn liefde, zijn wijsheid, zijn geduld, zijn verhevenheid en al die andere eigenschappen van God in zijn werken ervaren hebben. Daarin handelt God immers. Hij ontmoet en ervaart God in de geschiedenis. En we kunnen daar een paar voorbeelden van geven. Bijvoorbeeld aan de regenboog die we mogen zien. Dat God zegt van ik stel mijn boog in de wolken als een teken van een verbond tussen de hemel en de aarde als het ware. Dat de aarde niet meer door een zondvloed vernietigd zal worden. We kunnen denken aan de ontmoeting van Mozes met God in de brandende braambos. We kunnen denken aan de uittocht uit Egypte. Hoe God eigenlijk een pad door de zee maakte en dat het volk van God zo over het droge naar de overkant ging. We kunnen denken aan de wolkkolom en de vuurkolom. Dat God het volk leidde door de woestijn naar het beloofde land. We kunnen denken aan het optreden van een richter, aan de verovering van Jericho. Tastbare, zichtbare bewijzen eigenlijk van het bestaan van God, dat God handelt. Daarvan kent Israël God. En daarin ziet hij God aan het werk en daarom stelt hij zich daarop in. En ook in het Nieuwe Testament zien we dat God een handelende God is. Een heel bekend vers is bijvoorbeeld Johannes 3, vers 16. Waar staat geschreven, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat is het uitgangspunt, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat is een handeling van God. Het geven van zijn zoon was een handeling wat voortkwam uit de liefde van God. De Israëliet is dus juist gevoelig voor wat hij van God ziet. En waarneemt door wat zich in de tijd, in de geschiedenis afspeelt. Gods handelen in de geschiedenis, in het hier en nu. In het Hebreeuwse kennen speelt naast de ervaring als wezenlijk element ook het erkennen een belangrijke rol. Het inzien en zeggen dat het zo is, dat is erkennen. Als je je fouten bijvoorbeeld erkent, dan geef je toe, dan accepteer je, dan beaam je dat je fout bent geweest. Je erkent dat. Je geeft toe. Ervoor uitkomen. God kennen moet dus gepaard gaan met erkennen. De mens die God kent is niet iemand die vooral veel over God weet, maar die ontzag heeft voor God. Of zoals mensen dat dan ook wel eens plegen uit te drukken, die God vreest. En dan niet in de betekenis van bang zijn voor God, maar ontzag hebben voor God. En ik moest denken aan de psalmist in Psalm 100, waar hij begint te zeggen, erkent, ja, erkent, beamen, tot het juiste inzicht komen, erkent dat de Heere God is. Hij heeft ons gemaakt. Dan heb je het handelen van God. Het kennen van God, erkennen van God. Eigenlijk als antwoord op, hij heeft ons gemaakt. En hem behoren we toe. Spreuken 1 vers 7, waar staat de vrezen van de Heer is het begin der kennis. Ontzag hebben van de Heer. Rekening houden met hem. Hij is een handelende God in het hier en nu, ook vandaag aan de dag. De wijze van het Oude Testament is de mens die op Gods weg gaat. De dwaas is de mens die weigert zich iets van Gods zelfopenbaring aan te trekken. Hij wijst God af. Hij ontkent, ja. We hebben kennen en ontkennen. Hij ontkent het bestaan van God. Iemand zei in het verleden wel eens, ja, maar er staat zelfs in de Bijbel dat God niet bestaat. En toen werd die persoon als antwoord gegeven, maar heb je dan ook gelezen wat ervoor staat? De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Psalm 14, vers 1. Ik moest denken aan wat Paulus schrijft aan de Romeinen, we gaan niet alles lezen, maar daar zegt Paulus in Romeinen 1 vers 20, want hetgeen van God niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sinds de schepping van de wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Immers, ja, Hoewel zij God kenden, hebben zij hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Immers, hoewel zij God kenden, geen enkele mens heeft een verontschuldiging, heeft een excuus om straks tegen God te zeggen, ja, maar ik heb u nooit gezien. Of, hoe wist ik dat? God heeft zich geopenbaard, ook in de natuur. God is aan het werk, zodat ze geen verontschuldiging zullen hebben, zegt de Bijbel. Alhoewel zij God kenden, hebben zij hem ontkend. En ze hebben hem afgewezen. Ik las dat het kennen in het Oude Testament zozeer verbonden is met de persoonlijke relatie, dat het een synoniem kan zijn voor zich bekommeren om. Of liefhebbend zorgen voor. Als God Mozes roept om het volk van Israël uit Egypte te gaan leiden, waar ze 400 jaar in slavernij hadden gezwoegd, dan lezen we dat de Heere God zegt, ik heb de degen gezien, de ellende van mijn volk. Ik heb hun gejammer gehoord, zegt de Heere God. En dan gaat de Heere God nog een stap verder en dan zegt hij tegen Mozes, ik ken hun smarten. Ik ken hun smarten. Ik weet waar ze doorheen gaan. Ik zie hun lijden. Ik ben daar niet doof voor. Ik hoor het. Ik ken hun smarten. God kent de smarten van Israël met zijn hart. Het is een liefhebbend kennen. Vroeger werd de uitdrukking nog wel eens gebruikt dat een jongen en een meisje kennis hadden aan elkaar. Nou, dat hoor je toch vandaag de dag niet, waar? Niet meer. Ja, iemand heeft kennis aan iemand. Ja. Dat wilde zeggen dat zij waren bezig om elkaar lief te krijgen. Ze waren bezig om elkaar lief te hebben. We lezen in Psalm 139 die prachtige woorden. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij kent mij zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre wat ik denk, van mijn gedachten. Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Er is geen woord in mijn tong of zie, Heere, gij kent het volkomen. Gij omgeeft mij van achteren en van voren. En dan komt het handelen van God. Hij kent, hij legt en ik leg u. Zijn mijn hand op jou, zegt hij. Het handelen van God. Hij kent ons, maar hij kent ons ook in zijn handelen als antwoord erop. Hij legt mijn hand, gij legt uw hand op mij, zegt David dan. Als we nu naar het Nieuwe Testament gaan, dan zien we dat daar ook het kennen steeds met de ontmoeting verbonden is. Met het erkennen en het liefhebben van die God die zich in Jezus Christus als de God van genade heeft laten kennen. En er is wel een verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Dat namelijk tijdens het Nieuwe Testament ook de heidenvolken, de niet-Joden, in het heil betrokken worden. De Bijbel zegt, zij hebben geleefd in de tijden der onwetendheid. Handelingen hoofdstuk 17. En dan lezen wij in Handelingen 17. God dan verkondigt met het voorbijzien van de tijden der onwetendheid, dat heden aan de mensen, dat zij allen zonder uitzondering, overal zonder uitzondering, tot bekering moeten komen. Als iemand tot geloof komt, dan bekeert hij zich niet tot de leer van het christendom, maar tot Christus. Tot de persoon van Christus. Een persoonlijke ontmoeting die leidt tot een persoonlijke relatie. En tot een persoonlijke band. Hoe groot is ons verlangen om hem te kennen? We hebben het gezongen. Vanmorgen met elkaar. Ik wil u kennen, Heer. Ja. Het is niet zo moeilijk misschien om het te zingen, maar hoe beleven wij dat? Hoe groot is ons verlangen om hem te kennen? Nou, iemand die een geweldig groot verlangen had om de Heer Jezus te kennen, dat was de apostel Paulus. Hij zegt in de Filippense brief, als er iemand was die op vlees kon vertrouwen, dan ben ik het toch wel, zegt hij. En hij noemt dan het een en ander op. Hij zegt, ik ben besneden op de achtste dag. Ik ben uit het volk van Israël. Ik ben uit de stam van Benjamin. Ik ben een fariseer naar de wet. Ik ben een vervolger van de gemeente geweest. En naar de gerechtigheid van de wet onberispelijk. Hij zegt, als er iemand is die ergens op kan bogen, dan ben ik het toch wel. Maar hij zegt, ik heb dat alles, wat een schijnbaar winst was, heb ik schade geacht, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, dat alles te boven gaat. Ik heb alles prijsgegeven, zegt hij. Willen wij alles prijsgeven? Ik heb alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis. Nou, dat is nogal een uitdrukking. Hij zegt nogal wat daar. Ik hou het als vuilnis, ballast, overboord ermee, weg ermee, opruimen, zetten bij het groot vuil, opdat ik Christus mogen winnen, zegt hij. Opdat ik Christus, dat is het doel, opdat ik Christus mogen winnen. En wat zegt hij dan? Om hem te kennen, zegt hij. Om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Geweldig voorbeeld voor ons, voor mij. Steeds heeft het leren kennen van God een praktische inhoud. Het moet leiden tot meer liefde naar God toe. Meer gehoorzaamheid, meer vertrouwen, meer afhankelijkheid. Paulus schrijft aan de Colossensebrief. Daarom houden ook wij niet op voor u te bidden en te vragen dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden. In alle wijsheid en geestelijk inzicht om, ja, en dan komt het, hè, om, ja, waarom nou? Nou, om de Heere waardig te wandelen. Om hem in alles te behagen. In alle goed werk vrucht te dragen. En op te wassen, oftewel te groeien in de rechte kennis van God. Dat is zijn wil voor ons leven, als wij een kind van God zijn geworden. En het is vooral de apostel en de discipel Johannes die in zijn evangelie en ook in zijn brieven schrijft over het kennen van God. Laat maar zien, hieraan onderkennen wij, ja, we beamen het, we erkennen het, we onderkennen het, dat wij hem kennen. Waardoor dan? Nou, indien, dat is de voorwaarde, indien we zijn geboden bewaren. We leven en ons houden aan het woord van God. Hieraan onderkennen wij dat wij in hem zijn. Wie zegt dat hij in hem blijft, behoort ook zo zelf te wandelen als hij gewandeld heeft. 1 Johannes 2. De lat wordt hoog gelegd vanmorgen. Voor ons allemaal. Wie zegt dat hij in hem blijft, behoort ook zo zelf te wandelen als hij gewandeld heeft. Laten we volgende maar zien. God kennen, komt niet uit de Bijbel hoor, dat heb ik zelf opgeschreven. Want anders zegt u daarna van, dat staat niet in de Bijbel. Nee, dat klopt. Dat staat niet in de Bijbel. God kennen is Jezus volgen. Is gehoorzaam zijn aan zijn woord. En overeenkomstig zijn wil leven. En misschien wel vooral hem liefhebben. God kennen is hem liefhebben. Jezus heeft gezegd, als je mij kent, dan ken je ook mijn Vader. Jezus heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jezus heeft gezegd, laat me zien, mijn schapen horen naar mijn stem. En ik ken ze. En zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven. En dan heb je het nu weer, hè? Het verband tussen kennen en eeuwig leven. Ze kennen mij, ik ken ze. En ik geef hun eeuwig leven. En ze zullen voor zeker niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat een geweldige belofte. Een geweldige belofte. Als je dit tot je door laat dringen. Ik ken ze, zegt Jezus. Ze horen naar mijn stem en ze volgen mij. Ja? Op de actie moet een reactie komen. En ik geef ze eeuwig leven, zegt Jezus dan. En ze zullen voor eeuwigheid, in eeuwigheid niet verloren gaan, want niemand zal ze kunnen roven uit mijn hand. Johannes zegt in zijn evangelie, niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon, Jezus, die aan de boezem van de Vader is, die heeft hem doen kennen. Laat het volgende plaatje maar zien. Hij is niet zo scherp, maar dit is een foto van mijn schoonmoeder. Mijn schoonmoeder, ja, zij is inmiddels al 13 jaar in heerlijkheid bij de Heer. Mijn schoonmoeder werd weduwe toen zij 42 jaar was. En ze bleef achter met 3 kinderen. Het was 1958. Ik heb mijn schoonvader dan ook nooit gekend. Mijn schoonmoeder geloofde in God. Maar een geestelijke doorbraak beleefde zij toen zij in dat jaar een evangelisatiecampagne op het Malieveld in Den Haag bezocht. Je zou misschien kunnen zeggen, toen leerde ze God echt kennen met haar hart. Haar leven stond daarna in dienst van haar gezin, ja, 3 kinderen, 42 jaar, alleen achterblijven, en ook in dienst van God. Ze had geen theologie gestudeerd of een opleiding in die richting genoten. 2 boeken naast de Bijbel die altijd op tafel lag, die ik me nog herinner, die in haar woonkamer stonden, waren een dagboekje geheel voor hem, sommigen kennen het misschien nog, van Oswald Chambers, en een boek met als titel Bijbelstudie voor zelfonderricht van zuster Alt. Jarenlang ging zij menige zaterdag er met een vriendin op uit, soms naar Leiden, soms naar Amsterdam, ook wel naar de Wallen, soms naar het strand in Katwijk of naar andere plaatsen om te evangeliseren. Ze was een evangeliste puur sang. Ze was gewapend met de Bijbel en een klein kaartje waarmee ze altijd en overal het gesprek met andere mensen aanging. En de tekst op dat kaartje was heel eenvoudig. Het is misschien niet te lezen, maar de tekst komt nog eventjes in het volgende plaatje terug. Het volgende plaatje, als het goed is. Jezus redt. Kent u hem? Dat was het enige wat ze bij had. De Bijbel en een kaartje. En daar confronteerden ze daar iedereen mee. Jezus redt. Kent u hem? Dat is de vraag waar we mensen mee mogen, ja misschien wel mee moeten confronteren. Ook vandaag aan de dag. Jezus redt. Kent u hem? Nou, we zien vandaag, of we hebben gezien, er zijn mensen die God ontkennen. Niets met hem te maken willen hebben. Ze gaan hun eigen weg, duister in hun hart. En de Bijbel zegt, ze zullen voor eeuwig verloren gaan. Maar er is ook het kennen. Als iemand tot bekering komt, tot erkentenis van de waarheid komt. Als hij God, Jezus, leert kennen als zijn redder en verlosser. En dan is er ook het erkennen, het beamen, ja zeggen. Ja, bewust tot het juiste inzicht gekomen zijn. Erkennen. En dan is er ook het herkennen. Ik moest denken aan een voorval, naar de opstanding van Jezus, als hij daar is aan het meer van Tiberias, nee, meer van Galilea aan de zee, van Tiberias, zo was dat geloof ik. En dan zijn die discipelen zijn ze het meer op gegaan om weer te gaan vissen, en dan is het ochtend, en dan staat de Heer Jezus op de oever. En dan roept hij hen toe, hebben jullie ook wel bijen om toespijzen om voor het eten? En dan is het Johannes, die zegt, het is de Heer. Hij herkende hem. En dat is het mooie, als je God bezig gezien hebt, hier in je leven, de hand van God hebt mogen zien, de leiding van zijn geest heeft mogen ervaren, en je ziet dat daar dan weer, dan zeg je, hé, ik herken dat. Ik herken dat. En dat is het mooie, als je met de Heer gaat wandelen, dat je mag hem gaan herkennen in je leven. En dan uiteindelijk kom je bij het kennen. En dat heb ik met hoofdletters geschreven. Het kennen met hoofdletters. Ja. Jezus bad, we gaan naar het volgende plaatje. Even terug naar ons vers. Dit nu is het eeuwige leven, bad Jezus, dat zij u kennen. De enige waarachtige God. Geen Boeddha. Geen Allah. Geen of vul ook maar in wat u wil. Dat ze u kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Het is mijn gebed. Dat wij hem allemaal zullen kennen. En dat we al de verdere dagen van ons leven hem steeds beter zullen mogen leren kennen. Nog één tekst om mee af te sluiten. Paulus zegt in 1 Korinthe hoofdstuk 13, en dat is niet om ons te ontmoedigen naar die hele preek over God kennen, want onvolkomen is ons kennen. Ja, dachten we nou juist goed op weg te zijn, nietwaar? En dan begint Paulus gelijk door te zeggen, wat onvolkomen is ons kennen. Aan deze kant van de streep, in een gebroken wereld. Ja. Onvolkomen is ons kennen. Toch als het volmaakte komt. Heerlijk, hè? Wat een vooruitzicht. Doch als het volmaakte komt nog. Het beste komt niet. Nee, het volmaakte komt. Het volmaakte. Doch als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben. Want nu zien wij nog door een spiegel in raadsel. Maar straks zullen we mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Mogen we hem zien die alles voor ons volbracht heeft. Nu ken ik onvolkomen, zegt Paulus. Maar dan zal ik ten volle kennen. Zoals ik zelf, door God, mag ik er misschien aan toevoegen, gekend ben. Wat een geweldige toekomst. Onze toekomst. Ook uw toekomst. Jouw toekomst. Geweldig. Halleluja. Amen.